Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, gasten en luisteraars via kerkradio of internet. Welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Velema uit Hogeveen. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, eerst in het Oude Testament, 2 Koningen 13, vers 14 tot en met 21. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 11, vers 17 tot en met 27. Dus eerst 2 Koningen 13 en vervolgens Johannes 11. Er zijn drie mededelingen namens de kerkenraad. De eerste is de aankondiging van het huwelijk van Jacob Muller en Dini Lambertine IJsma van de Luntersche Kade 15 in Edeveen. Zij hopen aanstaande vrijdag 9 mei te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden 's avonds om 6:30 in de Julianenkerk in Veenendaal. Door dominee Maas. Wij zijn alle hartelijk welkom om deze trouwdienst ook bij te wonen. De tweede mededeling is dat aanstaande zaterdag 10 mei van 9 tot 1 uur de voorjaarsmarkt gehouden wordt ten bate van Paneel Boot Paneel. Verdere gegevens hierover vindt u op de zondagsbrief. De derde mededeling betreft de collecte. De eerste collecte voor de slotpsalm is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kas. Vandaag denken we in het bijzonder aan de Emeritikas. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen Psalm 116, vers 1, 3 en 5. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft de getrouwe tot in eeuwigheid. En hij laat nooit los enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waren het niet de Heere die met ons was, zeggen nu Israël. Waren het niet de Heere die met ons was toen mensen tegen ons opstonden. Dan hadden zij ons levend verslonden toen hun toren tegen ons ontbrandde. We zingen Psalm 124, vers 1 en 3. Wij luisteren samen naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we het laatste vers van Psalm 119. Het gebed: gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En de belijdenis: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Psalm 119, vers 88. De Heere zegt ons in zijn heilige wet: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik de Heere uw God ben, een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Christus leert ons in een samenvatting: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Lezen vanmorgen het woord van onze God uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament het 2e boek van de Koningen, hoofdstuk 13, de versen 14 tot en met 21. En uit het Nieuwe Testament Johannes 11, hoofdstuk van de opwekking van Lazarus, de versen 17 tot en met 27. 2 Koningen 13 vanaf vers 14. Elisa was ziek geworden. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. Hij zei: mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem: neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. Hij zei tegen de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand eraan en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, doe het venster naar het oosten open. En hij deed het open. Toen zei Elisa, schiet. En hij schoot. Hij zei, het is een pijl van verlossing door de Heere en een pijl van verlossing van de Syriërs, want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Daarna zei hij, neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg driemaal en hield toen op. Toen werd de man Gods heel kwaad op hem en zei, u had 5 of 6 maal moeten slaan, dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. En Johannes 11, het hoofdstuk van de opwekking van Lazarus, beginnen bij dat vers dat de heiland aankomt in Betanië. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan, bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Hier eindigt de schriftlezing, zalig en ieder die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Bidden we de Heere nu om zijn zegen over de bediening van zijn woord en doen wij voorbeden voor zuster Hetty Smit-Dekker en zuster Els van Dam. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel, wanneer wij op deze morgen van deze dag, deze zondag, de 4e mei, samengekomen zijn zoals wij elke zondag mogen samenkomen in de erediensten, dan is het ook vandaag en juist vandaag, Heere, dat wij dat doen met heel veel dankbaarheid. Dat wij vandaag en morgen erbij stil mogen staan en ook moeten staan. Dat wij in vrijheid kerk mogen zijn. En dat wij in een vrij land leven. En vanavond gedenken wij al die duizenden, die miljoenen die hun leven gegeven hebben. Voor onze vrijheid. Heren, wij bidden u dat wij daar nooit heel makkelijk over zullen denken. En dat wij daar nooit zomaar aan voorbij zullen gaan, want wat heeft het wat gekost? Dat wij in een vrij land en in een vrij werelddeel leven. En wat betekent het wat, heren, als dat niet het geval is? En wij horen het en wij lezen het en wij zien het in de brandhaarden van deze wereld. En wij denken vanmorgen aan dat arme volk van Syrië en van de Oekraïne. En van al die plaatsen in deze wereld, in die Afrikaanse landen waar zoveel onrust is. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar geen vrijheid is. Heere, wat geeft u ons veel. En wat vinden we het maar heel gewoon. En heel vanzelfsprekend. Want het zijn alleen de ouderen onder ons die nog weten wat dat betekende, dat dit land niet vrij was. Dat dit volk geknecht werd door een duivelse tirannie. Heren, wij bidden u dat wij die vrijheid die wij van u gekregen hebben, en die vrijheid die wij nog altijd mogen hebben, zullen besteden zoals u dat van ons vraagt. En dat wij, terwijl wij zoveel vrijheid hebben, u ook zullen dienen met alles wat u ons gegeven hebt. Heren, daar hebben we voor nodig dat u zelf met uw Heilige Geest in ons leven werkt. Gun leven aan mijn ziel, hebben we gebeden vanmorgen. Want alleen als u ons het leven geeft, en dat is het leven met allemaal hoofdletters, dan zullen we leven. En dan moeten wij belijden, heren, dat wij zo vaak van die herder afgedwaald zijn. En dan hebben we gezongen dat we dat onbedacht hebben gedaan, maar wij moeten u belijden dat we dat ook nog wel eens bedacht hebben gedaan, met opzet. Bidden u, heren, wil ons dat alles vergeven. Wil over al onze zonden en tekortkomingen, alles wat niet goed was in ons leven, dat bloed laten vloeien van de Heiland, van uw eigen lieve Zoon. Dan alleen zijn onze zonden niet meer te zien. Dan zijn onze tekortkomingen weg. Dan ziet u ons aan. En we durven het bijna niet te zeggen, heren, dan ziet u ons aan alsof wij uw eigen zoon zijn. Heren, wat is dat een wonder. En wat is dat offer, het allergrootste wat er is. En hoe dankbaar wij vandaag ook zijn voor hen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid. Het allergrootste offer in deze wereld is door hem gebracht. Jezus Christus, onze Heere, onze Heiland. En hij is niet in het graf gebleven nadat hij zijn leven gegeven had. Maar hij is de levende, ook vandaag. Heere, doet u ons dat horen? Doet u ons dat geloven? Doet u ons daaruit leven, sluit u ons op hem aan en houdt u ons dicht bij hem. Heren, wij bidden vandaag voor elkaar. Wij bidden voor onze zieken. U kent ze allemaal, heren. We noemen maar een paar namen vanmorgen. Maar wij bidden voor alle die ziek zijn. Die aan huis gebonden zijn, die verpleegd worden, in welke inrichting van verpleging ook. Wilt u daar kracht voor geven en wilt u ook onze broeders en zusters nabij zijn. Dat bidden we in het bijzonder voor zuster Hetty Smit van de Vuikenweide, die deze week opnieuw een operatie moet ondergaan. Heren, ze weet wat dat is. Zo vaak al is ze geopereerd. En zo vaak hebben we voorbeden gedaan. En ook zo vaak hebt u de voorbeden van de gemeente willen horen. We bidden dat u dat ook vandaag doet, Heere. En dat u kracht geeft aan haar om weer naar het ziekenhuis te gaan, om weer geopereerd te worden. Heere, wilt u het zegenen? En laat ook deze operatie het gewenste resultaat hebben. Geeft u kracht aan onze zuster, aan haar man en aan haar kinderen. Bidden we voor zuster Els van Dam, Heere, die ook zo'n hele lange weg moet gaan. U weet hoeveel moeite dat kost. En u weet wat het dan kan stormen in een mensenleven. Bidden u, Heere, geeft u van uw kracht, van uw rust, van dat vertrouwen in die heiland, die elke stap die wij moeten gaan, zelf gezet heeft en die voorgegaan is. Geeft u dan kracht om te volgen en wilt u de behandeling zegenen en ook allen die om haar heen staan. Heere, we bidden dat we vandaag mogen horen naar het woord van u, het woord van de levende. Geef uw dienaar een stem om te spreken. Geef de gemeente een open oor en een open hart om te luisteren en om het woord van u te ontvangen en mee te nemen. Bidden u, Heere, dat niets ons zal hinderen, niets ons in de weg zal staan. En u weet dat de duivel zoveel pijlen op zijn boog heeft en zo heel makkelijk onze gedachten kan afleiden. Bidden u, Heilige Geest, maakt u zelf onze gedachten krijgsgevangen aan u. En geef ons zo samen uit uw hand het goede van u. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente van Psalm 145. O God, mijn God, gij allervorst en Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 1, 2 en 5. Thank you. woord van de Heere gemeente waar we vanmorgen samen naar mogen horen is uit het eerste voorgelezen schriftgedeelte, 2 Koningen 13. De laatste woorden die we gelezen hebben, 2 Koningen 13 vers 21b. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Na het amen van de preek zingen we het laatste vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 6. Broeders en zusters, jongens en meisjes, het is alweer 14 dagen geleden dat we het paasfeest gevierd hebben. En dat het paasevangelie geklonken heeft, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat we de paasliederen gezongen hebben, Christus onze Heer verrees, halleluja. En dan is het een gewoonte, en het is een heerlijke gewoonte, om op die zondagen na Pasen dan nog even stil te blijven staan bij dat machtige paasfeit. En bij die geschiedenissen die daaraan verbonden zijn, en op die zondagen na Pasen, dan lezen we de verschijningen van de Heiland aan Petrus en aan Jacobus. En dan lezen we van de verschijning van de Heiland bij de zee van Tiberias, waar Petrus weer in zijn ambt hersteld wordt. Of we lezen van Thomas, die we de ongelovige Thomas noemen, die kwam met die machtige geloofsbelijdenis, mijn Heere en mijn God. Of we lezen, en ik heb gezien dat u dat gedaan hebt in de afgelopen weken, 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk over de opstanding van de Heere Jezus Christus, waar de apostel de lijnen trekt uit dat hoofdstuk. Waarin hij tegen alle twijfel en tegen alle aanvechting en tegen alle bestrijding van Pasen in dat machtige evangelie laat horen. Maar nu, Christus is opgewekt als de eersteling van hen die ontslapen zijn. Met die machtige lijn naar het leven van elke dag aan het eind van dat hoofdstuk. Daarom dan, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig in het werk van de Heere, wetend dat uw arbeid niet vergeefs is in hem. Het zijn allemaal woorden uit het Nieuwe Testament. Logisch, zeggen we dan, want in het Nieuwe Testament wordt ons de opstanding van de Heere Jezus Christus beschreven en zijn verschijningen. En in het Nieuwe Testament, daar trekken de apostelen in hun brieven, trekken de lijnen vanuit Pasen naar het leven van de gemeente en naar het leven van elke dag. En het Oude Testament dan? Nou zeggen we, kijk, het Oude Testament dat lezen we in de tijd van de Advent. Het Oude Testament, dat lezen we in de tijd die voorafgaat aan dat feest dat we vieren, dat Christus in deze wereld gekomen is. Want het Oude Testament, dat spreekt van hem. Het Oude Testament, dat is het boek van de belofte. Goed, dat kun je dan ook nog een keer lezen in de lijdenstijd. En dan lezen we van dat lam dat geslacht werd en dat schaap dat stom is voor zijn scheerders. Onze overtredingen nam hij op zich en voor onze zonden ging hij de dood in. Jesaja 53. Maar Pasen? Ja, met Pasen dan slaan we het Oude Testament niet op. Want spreekt dat Oude Testament eigenlijk wel over een leven na de dood? Ja, zeggen we een paar keer. Dat is in Psalm 16 klinkt daar iets van door. En Job, mijn verlosser, leeft. En in Daniël zie je nog een aanwijzing. Maar dan heb je het ook wel zo'n beetje gehad. Ja, er worden in het Oude Testament 3 mensen opgewekt uit de dood. Elia mag dat kind opwekken van die weduwe in Sarfat waar hij onderdak kreeg. Die weduwe van dat oliekruikje. En Elisa mag dat jongetje opwekken uit de dood, dat door die zonnesteek getroffen was, die met zijn vader op het land was. En dat jongetje zei, mijn hoofd, mijn hoofd. En die moeder die Elisa gaat halen en mag hem opwekken. En dan heb je in het Oude Testament nog die opstanding van die onbekende man. Wiens beenderen in aanraking komen met de beenderen van Elisa. Mag u vanmorgen, gemeente, paasevangelie verkondigen uit die geschiedenis. De opstanding van de onbekende man uit Adelmehola. De omstandigheden bij die opstanding, het wonder van die opstanding en de prediking door die opstanding. Opstanding van de onbekende man daar in Adelmehola, de omstandigheden bij die opstanding, het wonder van die opstanding en de prediking door die opstanding. Om die opstanding van die onbekende man even goed te plaatsen en goed te zien, gaan we eerst letten op dat hoofdstuk waarin die opstanding beschreven werd. 2 Koningen 13 begint met de regering van Joachas, de zoon van Jehu. Met het bekende refrein, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij deed niet wat God van hem vroeg. Joachas als koning van het 10-stammenrijk. De Heere geeft hem over in de macht van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, de koning van Aram, die jarenlang huishoudt in dat 10-stammenrijk. En hij richt het land te gronde. Vers 7, hij had voor Joachas niet meer volk laten overblijven dan 50 ruiters met 10 strijdwagens, 10.000 man voetvolk. En het volk is gedemoraliseerd, want de koning van Syrië had hen omgebracht en gemaakt als stof bij het dorsen. Nou, wie dat wel eens gezien heeft, die weet dat is dus helemaal niks. Dat stof, dat waait zomaar weg in de wind. Dat vind je niet meer terug. Er is als het ware niets meer van over. Joachas sterft en zijn zoon Joas volgt hem op en het is van hetzelfde laken een pak. 16 jaar lang hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Dan verspringt het beeld in het hoofdstuk, daar zijn we begonnen te lezen vanmorgen. Dan verspringt dat beeld naar het sterfbed van Elisa. Elisa die oud geworden is. Als je al die getallen van die koningen op een rijtje zet, dan moet je wel concluderen dat Elisa een jaar of 80, 85 is op dit moment. En ook voor hem komt het einde van zijn leven. Want ook profeten en ook dominees moeten eenmaal sterven. Koning Joas hoort ervan. En ondanks zijn totaal andere insteek en zijn totaal andere levenswijze blijkt hij toch aan Elisa verknocht te zijn. De koning komt op bezoek en koninklijke tranen vloeien in de sterfkamer van Elisa. En hij spreekt, de koning, tot Elisa, dezelfde woorden die Elisa eenmaal richtte tot zijn grote voorganger en geestelijke vader, Elia. Mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Om daarmee aan te geven dat de eigenlijke kracht van Israël niet lag in die wagens en die ruiters. Dat de eigenlijke kracht van Elisa niet lag in een geweldig machtig leger. Maar dat de kracht van Israël lag in God de Heere, de eigenlijke koning van zijn volk. En dan moet Elisa in opdracht van zijn zender koning Joas een psychologische test afnemen. Nadat de koning een pijl heeft afgeschoten naar het oosten, Met die oude gerimpelde handen van Elisa op de handen van de koning. En Elisa mag profeteren, dat is een pijl van overwinning. Daarmee zult u ze verslaan in de naam van de Heere. Zegt Elisa tegen de koning, neem de pijl. En hij moet ze nemen, dat bundeltje pijlen. En hij moet met de onderkant van die pijlen op de grond slaan. Als een symbolische handeling voor de onuitputtelijke energie waarmee hij heel het vijandige terrein zal moeten zuiveren. En dan is de vraag natuurlijk bij die test, zal die koning geloof tonen? Zal hij gehoorzaam zijn aan dat laatste bevel van Elisa? Wordt het minimaal, wordt het maximaal of een beetje middelmatig? Je voelt dat Elisa gespannen toekijkt. Wat zal de koning met die pijlen doen? Nou, het wordt het laatste. Joas is jammerlijk middelmatig. En Elisa, boos over zoveel middelmatigheid, moet hem aanzeggen dat hij wel overwinningen zal behalen, maar dat ze niet afdoende zullen zijn. Dan sterft Elisa. Betekent dat dan het einde van God spreken en handelen? Is het dan nu helemaal voorbij? Luister. Naar het vervolg. Elisa wordt begraven. Niet in Samaria waar hij jarenlang gewoond heeft, zoals we dat weten uit de verschillende geschiedenissen. Maar Elisa wordt begraven in zijn geboortestreek Abel-Mehola. Elisa kwam namelijk uit een hele rijke boerenfamilie. En die zullen heus wel eigen graven gehad hebben. En daar in de vlakte van Bethshan, vlak bij de grens met Moab, daar wordt Elisa begraven in een rotsgraf. Nou, dat is de situatie, gemeente, bij de opstanding van die onbekende man. Dat is een geruïneerd land. Dat is een gedemoraliseerd volk en een halfslachtige koning. En waarom ik dat nou allemaal vertel? Voordat we bij die opstanding van die onbekende man komen, om dat wonder te laten zien van Gods trouw en van Gods macht. Want ook al is dat land geruïneerd en ook al is dat volk gedemoraliseerd en ook al is daar zo'n halfslachtige leiding, de Heere is van dat alles niet afhankelijk. En dat belemmert hem niet om een daad te stellen, om zijn macht te tonen, om te spreken. Nou gemeente, laat dat nou vanmorgen allereerst een geweldige bemoediging zijn. Ook al is het christendom op zijn retour. En wat is het christendom niet op zijn retour gegaan in al die jaren dat wij in vrijheid mogen leven. En hoeveel hebben de kerk de rug niet toegekeerd? En wat stelt die kerk nou helemaal voor? En ook al is mijn eigen geloof nog zo aangevochten en zo bestreden. Gods werk gaat door. Het is Pasen geweest. Jezus Christus is de leven. Daarom zeg ik vanmorgen, zoveel eeuwen na Elisa, zoveel eeuwen na Paas, luister, het is geen verloren zaak, het evangelie. En het is geen zinkend schip, de kerk, dat je zo snel mogelijk moet zien te verlaten. En het is niet achterlijk om te geloven in de God van Elisa, God en Vader. Van de Heere Jezus Christus. Nou, dan komen we bij dat wonder van die opstanding. Elisa is begraven, maar hij is de laatste niet. Weer luiden de doodsklokken in Abel-Mehola. En dan is het een heel algemeen bericht. Het gebeurde toen men een man aan het begraven was. Geen naam, geen afkomst, geen familiebetrekkingen, geen datum, niets van dat al. Ja, daar vragen wij naar. Daar vragen wij natuurlijk naar, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Zie je ze gaan? De dragers en de klagers. De dragers met die baar op hun schouder. En die man in linnen gewikkeld op die baar. Moeilijke gang, nietwaar? Altijd weer. En dan wil je toch graag dat het netjes gaat. En dan wil je toch dat er eerbied is. Maar die bijzetting van die onbekende man uit Abel-Mehola, die gebeurt helemaal niet netjes en eerbiedig en keurig. Die bijzetting wordt verstoord door die invallende bendes, Moabitische terrorist. En de stoet met de baar kan het graf voor die man niet bereiken. En ze moeten maken dat ze wegkomen, anders zal er niet één in leven blijven. Wat moeten ze? Eén van de dragers zit daar. Daar is het graf van Elisa. Snel, zet hem daarin en laten we maken dat we wegkomen. Anders zijn wij straks niet anders dan die man die wij moeten begraven. En dat doen ze. En alle eerbied is weg en ze duwen die man in dat graf nadat die steen is weggerold en ze smeren. Ze vluchten weg, zo hard ze kunnen. Maar in die spelonk gebeurt wat. Je moet je dat zo voorstellen dat dat dus een opening is, een hol is in de bergen, dat dat een beetje naar beneden loopt, dat ze die man daarin leggen. Nou ja, je wil het niet zeggen, maar eigenlijk gooien ze hem erin. En die man die niet in een kist ligt, maar die in doeken gewikkeld is, die man die rolt daar verder. Die rolt verder in dat graf. En die rolt tegen het gebeente, tegen het lijk van Elisa aan. En op dat moment, dat die twee lijken elkaar raken, op dat moment komt het leven terug in die onbekende man. Op een baar liggend gaat hij het graf in. En op zijn voeten staand komt hij eruit. Horizontaal naar binnen en verticaal naar buiten. Het is onbegrijpelijk, zeggen we. Onbegrijpelijk, die opstanding van die onbekende man. En dan hebben wij nog wel een paar vragen. Want dan zeggen wij, hoe zal die man toch gereageerd hebben? Dat hij gestorven was en dat hij daar in dat graf tot leven is gekomen. En die mensen, die dorpsbewoners daar van Abel-Mehola, die mensen zijn zich een ongeluk geschrokken. Die hebben gezegd, Jij was toch onbegrijpelijk. En hoe lang heeft die man daarna nog geleefd? Ja, zo kunnen wij nog wel een aantal vragen stellen, gemeente. Dat is niet zo moeilijk. Maar we hebben de Bijbel en ook het tweede boek van de koningen niet gekregen om antwoord op al onze vragen te krijgen. Het gaat hier in dit vers om dat machtige wonder van de opstanding. Die dode wordt levend in contact met die man van God, Elisa. Daar gaat het om. Wat een boodschap. Door dit feit spreekt Elisa nog nadat hij gestorven is, want hij is immers de boodschapper van de levende God. En dan maken we even een heel klein uitstapje. En dan zeggen we, dan moet je eens even tegenover elkaar zetten die twee grote profeten, Elia en Elisa. Elia krijgt van zijn zender die bijzondere eer dat hij niet hoeft te sterven. Als Elia aan het eind van zijn leven gekomen is, dan mag hij zomaar met die vurige wagens en die vurige paarden de kloof over. Elia hoeft niet te sterven, want er is een ander met een hoofdletter die voor Elia sterven zou. Maar de eer die Elisa hier krijgt, is niet minder. Hij sterft, hij wordt begraven, maar zijn graf wordt een profetie van het graf van hem die de opstanding en het leven is. Nog eenmaal is de naam van Elisa een prediking voor Israël. Elisa's naam betekende God redt. Bij God is redding. Dat was zijn naam. En dat had hij in zijn leven mogen laten zien. En zelfs het lichaam van die dode profeet onderstreept de betekenis van zijn naam. Terwijl het volk geen moed meer heeft. Terwijl de koning halfslachtig is. Terwijl het land geterroriseerd wordt. Elisa, God redt. En die weer dode man die weer levend geworden is, is voor de rest van zijn leven elke dag een prediking geweest en het levende bewijs geweest van de waarheid van de naam van Elisa. God redt. Nee, gemeente, onze geliefde, die wij weg moesten brengen naar het kerkhof, die komen op deze manier niet terug in het leven. En wij hoeven dat ook niet te verwachten. En wij hoeven ook niet te denken dat zo'n gebeurtenis een doorbraak zou zijn voor het christelijk geloof. We hebben niet alleen te maken met deze twee verzen uit het tweede boek van de koning. We hebben te maken met de complete Bijbel, waardoor het duidelijk wordt dat deze gebeurtenis, hoe wonderlijk ook, nog maar het voorspel is van wat komen gaat. Elisa, God redt. Ken je die naam? Ja, als ik dat aan de jongens en meisjes vraag, Dan zeggen ze natuurlijk, Elisa, dat was die profeet van die wonderen. Elisa, die kon dat vergiftigde eten weer laten gezond maken. En Elisa heeft dit gedaan en Elisa heeft dat gedaan. Nee, ik bedoel het nog een laagje dieper. Elisa, God redt. Ken je nou heel persoonlijk in je leven? De naam van Elisa, God redt. Laatste vanmorgen is gemeente de prediking door die opstanding. En de grote vraag voor ons vanmorgen is natuurlijk, wat moeten we met die merkwaardige, en nou zeg maar rustig, die ongelooflijke geschiedenis uit het Oude Testament. En ik kan me voorstellen dat de jongeren, ach, en niet alleen jongeren, natuurlijk ook ouderen zijn die zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Een lijk dat tegen een lijk aanrolt en weer levend wordt. Dat is een mooi verhaal. Dat is een beetje luguber, maar het is wel spannend. Lieve mensen hier in Veenendaal, ouderen en jongeren. We hebben vanmorgen niet te maken met een sprookje. Maar we hebben vanmorgen te maken met een sprekende God. En wat zou ik het u en jullie graag willen laten zien. Wat een machtige boodschap dit gedeelte voor ieder van ons heeft. Eerste is, we hebben hier te maken met de levende God. Die leven is en die leven doet. En die in het graf van zijn dode profeet zelfs leven wekt. Niet omdat Elisa zo bijzonder was. Want Elisa was een gewoon mens van gelijke beweging als u en ik, die net als wij de zonde in het bloed had en in de genen had. Maar die gewone Elisa, die werd bijzonder omdat hij drager was van het woord van God. En daarom mochten die kinderen van Bethlehem ook niet uitjouwen en uitschelden. En daarom moesten die kinderen van Bethlehem het ook met de dood bekopen. Want God laat niet met zich spotten. En omdat Elisa de drager van het woord van God is, zit er in dat dode lichaam van de profeet nog levenwekkende kracht. Want in het woord van God zit levenwekkende kracht. Dat maakte toen die dode man leven. Dat maakt vandaag dode zondaren leven. Dat is het eerste. Sprekende God. Een levende God. En het tweede is, die opstanding van die onbekende man daar in Abel Mehola, door de aanraking met het lijk van Elisa, is het oud-testamentische preludium op het nieuwtestamentische koraal van die grote knecht van God, Jezus Christus. Hij is levend geworden, niet door de aanraking met het lijk van een van zijn voorgangers, de profeet. Maar hij is levend geworden door de kracht van de Vader, door opgewekt te worden door de levende God. Hij is de dood tegemoet gegaan, niet omdat het nu eenmaal voor hem de tijd was om te sterven, maar omdat hij vrijwillig en eigenmachtig zijn leven heeft afgelegd om zo de dood te kunnen overwinnen. En daarom heeft hij door zijn dood en opstanding dood en graf van karakter veranderd. Daarom is voor mij de dood niet meer de straf op de zonde. Want hij heeft de straf gedragen, helemaal. En daarom is de dood voor ieder die van Christus is de doorgang naar het eeuwige leven. Daarom is het graf niet meer de staat van de verschrikking, maar de wachtkamer tot de grote morgen van Christus' wederkomst. Hij is opgestaan en hij doet opstaan. Ik wil de drie kanten van noemen. In de aanraking met hem, ik kom daar zo op terug. In de aanraking met hem word ik van dood levend. Dat is de eerste opstand. Ja, zegt iemand, dominee, dat geloofde ik vroeger ook. En ik dacht ook dat hij mij levend gemaakt had. Maar, weet je wat er allemaal in mijn leven gebeurd is? En weet je hoe ik teleurgesteld ben in de kerk en in kerkmens? En weet je welke klappen ik allemaal heb opgelopen? En weet je dat de zonde zo'n verschrikkelijk sterke macht is in mijn leven? Dan is de prediking vanmorgen, gemeente, van die opstanding van die onbekende man daar in Abel Mehola, dat die levende heiland vanmorgen ingezakte geloof weer nieuw leven in kan blazen. Dat is een vernieuwde opstanding. En dan ook nog dit. Aangeraakt door die levende heiland, blijft mijn lichaam dat eenmaal ontbonden wordt, niet dood. Want op de grote morgen van de opstanding, op de dag van Christus Jezus, zal het opstaan. De tweede opstanding. Zonder gebrek, zonder ziekte, zonder moeite en zonder zonde, om hem de levende eeuwig te te loven en te prijzen. Maar dan moet ik dus wel in aanraking gekomen zijn met die grote dienaar. Absoluut. Zonder hem is het en blijft het een dode boel. En als het niet verandert, dat is de eerlijkheid van het evangelie, als het niet verandert, dan loopt het uit op de eeuwige dood en de eeuwige nacht. En weet u wat nou zo bijzonder is? En dat is voor mij steeds groter geworden en ook steeds duidelijker geworden. Dat ik mijzelf niet als een dood lijk tegen die heiland hoef te laten aanrollen. Hoe zou dat ook kunnen? Maar dat hij de levende naar dit kerkhof dat aarde heet gekomen is. De opstanding en het leven in eigen persoon. En dat hij er niet vies van is om dode zondaren aan te raken en ze bij de hand te nemen en ze te laten opstaan. En hij doet niets liever. Hoe je dat weet? Nou, het feit dat je vanmorgen in de kerk bent gemeend. Om welke reden dan ook. Of dat nou de gewoonte is, of dat de traditie is, of dat dat nieuwsgierigheid is. Maar het feit dat je in de kerk bent, betekent dat je in aanraking kan komen met dat levende, wekkende woord van de leven. En dat woord doet leven in alle betekenissen. Het maakt levend, en het houdt in leven, en het voedt leven. En de opstanding van die onbekende man uit Abel-Mehola is vanmorgen niets minder dan de prediking van de paasvorst. Die zelf naar ons toe komt en ons trekt en nodigt en lokt. En omdat hij het zegt, kom ik. En omdat hij het zegt, gehoorzaam ik, en omdat hij het zegt, geloof ik. Wie dat levenwekkende woord van die levenwekkende heiland door de levenwekkende kracht van de Heilige Geest heeft leren kennen, die zingt het mee. Met die oude psalm, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij hebt mijn smart verdreven. Halleluja. Amen. Wij mogen samen danken en bidden. Ja, Heere, en dan ook in die volgorde. Eerst dank. We danken u voor dat heerlijke evangelie. Dat we vanochtend hebben gelezen en gehoord uit het Oude Testament. Die opstanding van die onbekende man. Dat hele wonderlijke verhaal. Wat een boodschap, Heer. Wat een boodschap dat u niet afhankelijk bent van onze omstandigheden. Dat u niet afhankelijk bent van het feit dat wij kunnen denken, nou is het voorbij. Dit was het dan. En dat u op elk moment waarop u dat wilt een daad kunt stellen en wilt spreken. Dank u, Heere, voor dat woord dat vanmorgen zei, dat in dat woord van u levenwekkende kracht zit. En dat u ook vandaag nog mensen tot leven wekt en in leven houdt en dat leven voedt. Heere, wilt u ook daarvoor deze zondag gebruiken? We danken u, Heere, dat we in die oud-testamentische geschiedenis dat voorspel mochten lezen van dat grote dat we 14 dagen geleden gevierd hebben. Van die heiland die opgewekt werd door de kracht van zijn vader en daarom op kon staan. En die het leven kan uitdelen. Heere, wilt u ons er dan wel voor bewaren? Dat we die woorden allemaal wel zouden kennen. En misschien ook nog wel de geschiedenis die we vanmorgen gelezen hebben. Maar dat we geen band zouden hebben aan de levende. Heere, laat dat toch niet gebeuren. Wek ons tot leven. Raak ons aan, heiland. U die gekomen bent om het leven te brengen daar waar de dood heerst. Daar waar de zonde oppermachtig lijkt. Daar waar de dood het laatste woord lijkt te hebben. Raak ons aan. Maak ons levend. Houd ons in leven. Versterk dat leven. Breng ons ook vanmiddag, Heere, weer samen. Omdat het woord van u zo rijk is. Omdat er zoveel leven in zit. Omdat u ons zoveel wilt leren. Doe het. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 118, onze slotzang, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daan elk tot zijn eer doen gaande slaan. Psalm 118, vers 8. Gaat dan nu heen in vrede, achter de levende aan, met u dragend Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.